goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Hey, jij had wat te vieren volgens mij, Sim.
Ja, mijn kleine jongen. Hey, kleine jongen, André Haas is vandaag jarig, hè?
Oh ja?
Ja, 71 jaar.
Oh, oké. Okay. Ja.
En de kleine jongen had vandaag advies voor de, zeg maar, middelbare school. CITO-toetsadvies.
Ja.
En daar was waren heel blij mee.
En zijn een beetje trots op hem, VWO? Oké, okay,
ja,
goed
ja. Ja. Hij had zichzelf ingeschat voor HAVO. Maar ik ben heel blij. Dus hij vroeg meteen om een beloning.
Oh, kijk, oh ja, zo zijn ze tegenwoordig.
Nieuwe tijd kinderen. Ja. Meteen even incentive vragen.
Ja. Nou, volgens mij waren er op de redactie ook een paar mensen die een VWO... Nee, dat weet je, die waren gewoon jarig.
Oh, ja.
Wij hadden echt een godsgruwelijke hoeveelheid taartjes,
echt?
Koeken. En ik weet niet wat allemaal, cake. En,
ik zag het net. Nou, ik dacht, zal ik er eentje pakken?
Jij hebt de schamele restjes gezien. Echt, die hele tafel stond vol. En we zijn allemaal een beetje groenig op het moment.
Dus veel water drinken om even te spoelen.
Ja. Precies. Hey, laat ik ons dan ook maar eventjes aankondigen. Dit is De Nieuwsdag met Yassim Tjandan en Martijn de Rijk met onze kijk op het nieuws van vandaag, donderdag 30 juni. En dan ga ik eerst nog eventjes heel snel een hostread voorlezen die Mark Beekhuis, die normaal gesproken hier op de box zit, mij nog toe-appte. Benieuwd hoe een succesvolle ondernemer zijn droompand op Texel wist te bemachtigen. Luister het tweede seizoen van de podcast Het Geld en de Stenen van Mogelijk. Daarin gaat Tom Jesse in gesprek met ondernemers en investeerders. De podcast die staat voor je klaar op bnr.nl of in je favoriete podcast-app. Nou, dan weet je dat ook weer eventjes, mensen. Hey, we gaan eventjes naar het nieuws kijken.
Ja, zeker.
Waar viel jouw oog op?
Nou, mijn ogen vielen op dat vanaf vandaag de gokreclames met BN'ers niet meer getoond mogen worden. En dat vind ik wel echt een goed teken. Want ik vond het zo bizar dat ook oud-sporters meededen, oud-voetballers, om zeg maar jongeren ook aan te sporen om te gokken. Vind ik echt bizar.
Mm-hmm.
Ja, dat kan gewoon eigenlijk niet.
Ik heb even wat gestolen van onze oude collega Roos Abelman van Radio 1 Spraakmakers. Mm-hmm. Luister even.
Het online bettingplatform voor de slimme sportfans.
Ja. En dik als koning, dat willen we toch al.
Zet hem wel even op, maar nu wegwezen.
Welkom bij Op het Matje bij Nathan.
Als je mazzel hebt, gaat het goed. Maar je hebt niet altijd mazzel.
Leef spannend.
Niet roekeloos.
Ja, die reclames, joh. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben het natuurlijk eens met jouw argument dat het wel eens tot heel veel problemen kan leiden, al die reclame. En met name onder die jongere mensen. Jouw zoon, de mijne. Ik bedoel, ze zijn allebei nog middelbare scholier. Ja, dit zijn hun helden. Maar ik ben zelf gewoon blij met die ontzettende, krijzende zooi eens eventjes weg hebben van de buis.
Van de buis.
Ik word er zelf moe van. Echt, ja. Dus vind ik ook een goede reden. Sonny Barger, ken je die?
Dankzij jou.
Ja, dankzij mij.
Dankzij jou.
En ik kende hem eerlijk gezegd ook niet. Sonny Barger, dat is een van de mannen die in de tijd, in de jaren 50 alweer, 57, begonnen is met een club die uiteindelijk is uitgegroeid tot de Hells Angels in de Verenigde Staten. Eigenlijk ook wel een beetje een boefje. Dat gaf hij zelf ook toe. Had ook diverse keren in de gevangenis gezeten. Drugs en wapenhandel en weet ik veel wat iets meer zei.
Ja.
Heeft daar natuurlijk ook boeken over geschreven. Ja, zo kan dat ook nog een keertje.
Je kan hem ook inhuren voor een college. Of
oh,
niet?
Ja?
Nee.
Nee, ja, nou, dat zou je bijna denken.
Ja, ja. Zo'n college tour.
Nou ja, je hebt sowieso gelijk dat deze man een soort lopend businessmodel is. Maar zeggen.
Slim.
Dus als hij het niet gedaan heeft, dan had hij het moeten doen, ja.
Ja.
Dus,
maar en hoe kiest men een nieuwe baas? Nieuwe...
Ja, weet je, geen idee. Ja. Maar dan moeten de chapters en zo, die moeten samenkomen en weet ik veel.
Het was een hele interessante serie, heb ik gekeken, een tijd lang. En dat ging over de motorbende.
Hoe heette die ook weer? Ja, die heb ik ook gezien.
Maar ik heb wel een soort van interesse in motorbendes. Want zelf is er in Duitsland ook zo'n Turks motorbende. En die zijn helemaal Erdogan-fan. En ik weet even niet meer hoe ze heten. Maar
Poetin heeft ook zijn motorbendes. Hè?
Ja.
Het is echt een, het is duidelijk iets wat, waar je een nationaal dingetje in krijgt.
Ja, en het fascineert me. Want mensen willen altijd ergens bij horen. En waarom zijn voornamelijk mannen die dan toch...
Dus je tribe.
Wat hen dan zo triggert. Ben ik wel gewoon benieuwd naar.
Hey, over hardware gesproken. Dit zijn dan geen motorfietsen. Maar onze vijf... Nederland heeft zijn mijnenvegers in de aanbieding gedaan. Want je hebt misschien wel meegekregen dat er onderhandeld wordt tussen Oekraïne en Rusland. Onder begeleiding van, daar heb je hem weer, Erdogan.
Ja.
Over het vrijmaken van een corridor. Zodat al dat graan wat in Oekraïne... nergens meer heen kan, omdat de Zwarte Zee helemaal vol met mijnen ligt. Als die corridor er komt, dan gaan de Nederlandse mijnenvegers wellicht helpen om die corridor mijnenvrij te maken. Zodat het graan naar de rest van de wereld kan. En ik kan je verzekeren dat daar is men wel blij mee.
En wat is het belang van Nederland hierin? Want waarom doen ze dit?
Wij dragen bij. Dit is door minister Ollongren bekendgemaakt of aangeboden op de NAVO-top in Madrid. En als wij dat doen, dan leveren ook wij ons deel in het...
Er is natuurlijk een enorme voedselcrisis ontstaan, onder andere in Afrika, doordat er geen graan is.
Precies.
Maar ik was wel benieuwd naar de beweegredenen van Nederland, waarom wij vijf mijnenvegers beschikbaar stellen.
Ik weet niet of we ze allemaal beschikbaar stellen, maar we hebben er vijf, heb ik even opgezocht. Dat zijn oude beestjes, 30 jaar, 11 ouder.
En als we kijken naar de mijnen, zeemijnen, hè? Om hoeveel gaat het? De Zwarte Zee is namelijk immens groot.
Ja, maar het gaat natuurlijk om de plekken waar voor de haven van Odessa met name. En waar zowel door de Russen als door de Oekraïners mijnen neergelegd zijn. Dus ik weet niet of het de bedoeling was om de voedselvoorziening in gevaar te brengen. Maar het is er in ieder geval wel een gevolg van.
Ja, zeker.
Opruimen die handel.
Ja, absoluut. En ik zou zeggen, mensen, abonneer jezelf op de Nieuwsdag. En of je liked hem, of je deelt hem, om zo niet de belangrijkste nieuws te missen van de dag.
Ja, en anders gaan we hele irritante reclames uitzenden op de publieke omroep.
Daarom. En dus zo ben je wel op de hoogte.
Ja. Goed.
Oké. En
jij hebt ook nog een voorspelling, toch?
Nou ja, ik denk, als dat mag, mijn voorspelling is dat de automobilisten, hè, als ze zouden moeten betalen om te kunnen rijden, dat het geen effect heeft op dat ze dan thuis gaan blijven. Of minder gaan rijden. Dat is mijn voorspelling.
Oké. Maar ja, deze voorspelling, daar kunnen we pas over heel veel jaar...
Ja, 2030. Maar je kunt wel nu al polsen bij automobilisten nu. Mm-hmm. Of stel je voor, als het er nu zou zijn, of je dan minder zou rijden. We doen een soort van modieste hondpol.
Oké, goed. Heb jij een auto?
Ik heb een auto, ja.
Oké.
Het moet wel, hè, met voetballende kinderen.
Oh ja, ja. Nou, dat is
dat
grappig.
Dat is eigenlijk enige waarom ik een auto heb.
Nou, dat
door
is
voetbal.
Grappig dat je het zegt.
Door
mijn
sport.
Kinderen zijn gestopt met voetbal. En ik heb dus inderdaad ook geen auto meer in Amsterdam.
Ja, maar dat is echt zo. Je moet echt zo ver rijden soms. Ja. En dan heel vroeg in de ochtend. Ja.
Ja. Hey, het gaat er dan toch van komen. Dat laatste in ieder geval in de Telegraaf van vandaag. Namelijk rekening rijden. En dat is zo'n woord waar we allemaal een beetje helemaal naar van werden, heel lang. Hele idee. Maar het kabinet schijnt er echt mee te spelen. En als het goed is, dat heb ik dan weer op een andere plek gehoord, gaat het kabinet morgen met uitgewerkte plannen komen over dat rekeningrijden. Ja. Betalen per kilometer. Een paar dingen. Het zou dan vanaf 2030... ingaan dat er per gereden kilometer wordt betaald. Het wordt een vast bedrag per kilometer. En de wegenbelasting, zoals we die kennen, die gaan we dan niet meer hoeven betalen. Mm-hmm. Nou, kortom, we hebben een hoop om over te praten.
Ja, en ik vraag me echt af of dat echt gaat gebeuren. Want we hebben natuurlijk gezien in de geschiedenis dat we al zo lang mee bezig zijn.
Ja.
En ja, ik heb toch wel een hard hoofd in. Maar daarvoor gaan we natuurlijk ook een gesprek.
Ja, nu. Dat gaan we doen met Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft. Meneer van Wee, hallo.
Goedemiddag.
Goeiedag.
Wat denkt u? Gaat het er dan echt van komen?
Ja, een zeer terechte kanttekening, want we praten er al over sinds 1988 in allerlei varianten. Rekeningrijden, tol, spits, vignet, ja. Kilometerheffing. En het is nog niet ingevoerd, terwijl andere landen vaak al wel wat hebben gedaan, die veel later begonnen. Maar er is wel een groot verschil. En dat is het feit dat er nu steeds meer elektrische auto's komen en die betalen niet mee aan heffingen op brandstof. Dus als wij niks doen, dan gaat de regering steeds minder geld krijgen, omdat er steeds meer mensen elektrische auto's kopen. Dus nu staan ze wel een klein beetje met de rug tegen de muur. In die zin dat er wel wat moet gebeuren. Of het kost een hoop geld. Ja. Dus ik ben nu wel wat optimistischer dan bij vorige varianten.
Want u optimistischer, want u bent daar blijkbaar wel voor. U vindt het een goed idee om het...
Optimistischer in de zin van dat ik de kans groter acht dat het wordt ingevoerd. Ja. En ik moet ook wel zeggen, er zijn wel belangrijke voordelen gekoppeld aan de invoering van een vorm van betalen.
Wat ziet u er als het voordeel van om dat te doen en dan vooral ook misschien een beetje juist op deze manier. Hè? Want ik noemde al een paar dingen. Dat is toch wel een beetje anders dan we in het verleden wel eens besproken hebben.
Ja, dat klopt. In het verleden was vaak de hoofdaanleiding het feit dat de files steeds meer toenamen. Mm. En een vorm van rekeningrijden de filedruk flink kan doen verminderen. En zeker als je een heffing hebt waarvoor geldt dat de hoogte afhangt van waar en wanneer je rijdt, kan je wel tot zo'n 40-50% minder fileleed hebben. En geen enkele andere beleidsmaatregel komt ook maar een beetje in de buurt. Ook niet miljarden meer voor wegen of gratis openbaar vervoer of wat dan ook. Dus het is begrijpelijk dat ze vanwege die file-discussie vroeger sterk keken naar rekeningrijden. Je ziet nu dat er een heffing wordt voorgesteld die niet afhangt van waar en wanneer je rijdt. Nee. Er zijn er nog steeds wel voordelen voor files, want mensen gaan toch wat minder rijden. Maar de afname van files zou natuurlijk wel groter zijn als de heffing afhangt van waar en wanneer je rijdt. En een ander voordeel is dat veel mensen het eerlijk vinden dat als je meer rijdt dat je meer betaalt, dat je dan meer betaalt. En als je minder rijdt dat je minder betaalt. En dat is nu met een motorrijtuigenbelasting natuurlijk niet zo. Als twee mensen precies dezelfde auto hebben en de ene rijdt 1000 kilometer per jaar en de andere 50.000, betalen ze precies evenveel motorrijtuigenbelasting. En dat vinden veel mensen oneerlijk.
Ja. En wat ik zeg maar, waar mijn kanttekening vandaan komt, is eigenlijk omdat toen de benzineprijs zijn tax had bereikt, had het bijna geen effect op de file.
De afgelopen twee
maanden. En ja. Dus ik heb daarom best wel een hard hoofd in dat dit ook gaat werken.
Ja, dat klopt. Niet iedereen heeft altijd een alternatief. En dat hoeft ook niet. Als we naar de files kijken, het hoeft natuurlijk niet zo te zijn dat de snelwegen leeg zijn in de spits. Dat zou zonde zijn. Maar uit allerlei onderzoeken blijkt wel dat als het autorijden duurder is, dat mensen op langere termijn minder kilometers gaan afleggen. Op korte termijn is dat effect niet zo groot, want je gaat niet meteen van baan veranderen of verhuizen bijvoorbeeld. Of 4x9 werken in plaats van 5x8. Op lange termijn hebben mensen wel mogelijkheden om rekening te houden met het feit dat het rijden duurder wordt. Door bijvoorbeeld te kijken waar gaan ze solliciteren als ze een nieuwe baan zoeken. Waar zoeken ze naar een nieuwe woning?
Maar thuiswerken of druk op werkgevers wordt nu ook dan groot, toch?
Dit gaat zeker ook bedrijven aan. Er staat tegenover dat we juist dankzij de coronacrisis erachter zijn gekomen dat voor veel mensen thuiswerken best wel een goede optie is. En het betalen per kilometer kan een stimulans zijn om te zeggen, nou, je hoeft toch niet elke dag naar kantoor te komen. Je mag best wel wat vaker thuiswerken.
Behalve voor Tesla. Zo... Die willen dat niet.
Ja. Nou, dat zal niet iedereen willen. En dat hoeft ook niet. Er zijn natuurlijk ook mensen die beroepen hebben waarbij ze niet eens thuis kunnen werken. Denk aan een verpleegster of iemand die in de winkel werkt.
Verslaggever dus, bij BNR Nieuwsradio kan het ook.
Bijvoorbeeld.
Ja, noem maar wat. Hè.
Nou ja, ik moet zeggen dat ik ook wel regelmatig online ben geïnterviewd in plaats van on-site. Dus wat kan nu trouwens plaatsvindt. Dus ja. Zelfs daar kan het misschien. Ja. En het is natuurlijk niet zo dat iedereen massaal nu thuis blijft of veel minder gaat rijden. Maar uit onderzoek weten we wel dat als je het autorijden 1% duurder maakt, dat je ongeveer 0,2% minder kilometers hebt.
Nog eventjes zo'n ding. Wat nog helemaal niet uit die plannen blijkt, en daar heeft het kabinet ook nog helemaal niks, geen knoop over doorgehakt. Dat is wat voor bedragen er in rekening gebracht worden en hoe ze dat dan willen doen. Juist, hè? Want ze willen een heffing per kilometer. Dat is allemaal nog niet ingevuld en nog best wel spannend, toch?
Ja, we weten er toch wel iets van. Met name de hoogte van de heffing. Want er is gezegd, er komt een vlakke heffing en we maken geen onderscheid naar plaats of tijd of welke kenmerken dan ook. Nou ja, we weten wel hoeveel kilometers we ongeveer met personenauto's in Nederland rijden. Dat zijn ruwweg 100 miljard kilometers. We weten hoeveel de opbrengst van de motor uit haar belasting is.
6 miljard, hè, geloof ik.
Sorry. Ja, door beide op elkaar te delen kom je denk ik op 6 cent. En dat betekent dat we dus als al een indicatie hebben van de hoogte van de heffing. Die hoogte zal trouwens wel iets hoger moeten worden. Want als mensen minder gaan rijden, zou er anders minder geld binnenkomen. Dus die wordt dan misschien 6,5 of 7 cent.
Ja.
Dus die orde van grootte van de hoogte van de heffing weten we al.
Weet je hoe? Stel, ik ga van Amsterdam naar Rotterdam rijden. Hoe moet ik dat doorgeven? Want met kastjes lukt niet. Want ik had ook gelezen van dat er een soort van privacy.
Je moet dan een postzegel gaan zoeken voor een ansichtkaart die je moet insturen. En nee hoor, dat vast en zeker wel wat slimmer. Maar doet u eens een voorstel?
Ja.
Ja, er zijn verschillende technologieën en die hebben allemaal voor- en nadelen. En ja, hoewel dit nog niet goed onderzocht is, zou ik zeggen, geef mensen de keuze. Er zijn mensen die moeite hebben met een kastje in de auto om privacyredenen. Die kan je bijvoorbeeld aanbieden om periodiek de kilometerstand te laten aflezen. Dat kan bijvoorbeeld eens per jaar. En je zou dan ook kunnen zeggen, nou ja, vorig jaar heb je bijvoorbeeld, ik noem maar wat, 12.000 kilometer gereden. Dus vanaf het jaar erop krijg je per maand vast een vaste aanslag voor 1000 kilometer per maand.
Zoals ze dat met belastingen ook doen.
Met belastingen en ook met energieprijzen, elektriciteit, gas. Mm-hmm. Je kan natuurlijk, er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, ik heb helemaal geen moeite met het kastje. Ik wil dat het automatisch wordt afgeschreven. Ja, dat kan in principe prima.
Ik ben een keertje bij Siemens op bezoek geweest als verslaggever. En daar lieten ze me twee kastjes zien. Een dom kastje en een slim kastje. En het slimme kastje, dat gaf eigenlijk aan de grote centrale server niet door waar jij allemaal geweest was. Maar alleen, zeg maar, Martijn de Rijk die heeft deze maand voor €30 opgereden. Zoiets.
Precies, want je hoeft, als je alleen maar hoeft te betalen voor het aantal kilometers, hoef je niet te weten en te registreren waar en wanneer mensen gereden hebben.
Ja.
Dus je hoeft alleen maar het aantal kilometers te registreren en dan kan je die rekening al versturen.
Ja.
Nog even, als je een verpleegster bent of je bent een leerkracht. Ik denk dat het best wel een ding gaat worden in mobiliteit. Want ik ken ook juffrouwen die in Rotterdam wonen, die in Amsterdam werken. Dus ik kan me voorstellen dat er ook een Tweede Kamerpartij zijn die dat absoluut niet willen hierdoor.
Er zijn zeker mensen die er hierdoor op achteruit gaat als je naar de euro's kijkt. Die mensen zullen dan overigens wel het voordeel hebben van het feit dat er minder files staan. Dus ze betalen meer, maar ze rijden korter.
Dat is ook voor een leerkracht fijn natuurlijk, ja.
Ja, dat is. Kijk, leerkrachten zijn toch wel mensen met middelhoge inkomens. En sommigen misschien zelfs wel duidelijk bovenmodaal. Dus er zijn misschien best leerkrachten die zeggen, ja, ik betaal wat meer, maar dan heb ik wel een kortere reistijd.
Ja, maar ik denk dat het geen argument is voor een lage schoolleerkracht. Die verdienen al niet zoveel. Nee. Dus dit vind ik niet echt gelden voor hen. En dat ze denken, oh, ik heb kortere reistijd. Dus
6 cent per kilometer, dat is toch altijd nog wel overzichtelijk, hè? Dat zijn geen.
En ze betalen minder motorrettenbelasting, hè? Dus, dus dat moet je moet alleen kijken, gaan ze meer betalen dan voorheen? Dus ze hebben geen motorrettenbelasting meer en wel een heffing per kilometer. Uh-huh. Ja, degene die ver van hun werk wonen, dus een leerkracht die in Amsterdam woont en in Rotterdam werkt, die gaat meer betalen. Een leerkracht die in Amstelveen woont en in Amsterdam werkt en met de auto zou gaan, die gaat uiteindelijk minder betalen. Maar er zit nog een kant aan dit verhaal. Natuurlijk, er zijn mensen die hier erdoor op achteruit gaan wat we niet willen. Maar stel dat we dit systeem hebben en er gaat iemand voorstellen, zullen we de boel weer terugdraaien? Iedereen betaalt evenveel per maand voor de motorrettenbelasting. Dan zijn de mensen die zeggen, ja, dat is toch schandalig, want Opa van 85, die nog maar 1000 kilometer per jaar rijdt, die moet straks net zoveel betalen als een buurman die 50.000 kilometer per jaar rijdt.
Dan is dat weer oneerlijk.
Dan vinden we dat weer oneerlijk.
Ja, ja, ja,
dus helemaal goed krijg je het nooit. Maar ik denk altijd, draai het om en vind je dan die oneerlijkheidseffecten dan niet minstens zo groot als de oneerlijkheid als je het nieuwe systeem gaat invoeren.
Ja. Meneer Van Wee, u zei al van we gaan nu naar een platte kilometerheffing toe. We hebben het al eventjes gehad over een heffing per naar plaats en naar tijdstip. Is dat nou dan voorbij, dat idee? Gaan we dat nou nooit meer doen?
Nou, ik denk dat die discussie terug gaat komen. Het lastige is dat als je alle sommetjes netjes doet, dan heeft een heffing waarbij de hoogte afhangt van waar en wanneer je rijdt, dat heeft de beste papieren. De som van alle voor- en nadelen. Alleen, dat vinden veel mensen oneerlijk. Een ruime meerderheid vindt dat oneerlijk. Maar mensen vinden een vlakke heffing juist eerlijker dan het huidige systeem. Dus wat er nu is voorgesteld sluit goed aan bij wat mensen eerlijk vinden.
En dan
maar
het
zou me niks verbazen.
Ja, ik wou het zeggen, dan staat dat systeem mooi en dan kunnen we daar vast een beetje aan wennen en zo.
Ja, precies. Want dan zien mensen dat de overheid te vertrouwen is. Dat ze ook echt de motorrijtuigbelasting hebben afgeschaft. Dat ze ook echt per saldo de mensen niet meer laten betalen dan wat nu het geval is. En daarna is het invoeren alsnog van een heffing die afhangt van waar en wanneer je rijdt, haalbaarder dan in één keer. Twee kleinere stappen zijn makkelijker in te voeren dan één grote stap.
Nou, die grote stappen die gaan we misschien wel zetten in de komende 7,5 jaar pas.
Ja.
En u bent er vast ook nog bij dan, meneer Van Wee. Hartelijk
ik
dank.
Ik hoop het wel mee te maken, ja.
Ja, natuurlijk. En dat is namelijk uw longtime kindje ook een beetje, toch? Om naar deze zaken te kijken.
Ja, ik kijk er al een jaar of 30 naar. Maar het is maar een van de vele onderwerpen waar we onderzoek naar uitvoeren.
Dat is natuurlijk ook weer waar. Ik wil u in ieder geval hartelijk danken. Bert Van Wee, hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft.
Dank u wel.
Merci.
Graag gedaan.
Dag.
Wat denk jij, Jessim? Ga jij de overheid geloven straks?
Nee,
vertrouwen?
Ik denk dat het best wel nog veel dat nog veel weerstand gaat komen.
Ja,
ik denk dat het. Dit is zo'n lastig onderwerp. En ik was eigenlijk benieuwd naar welke andere Europese landen, want jij had het over Singapore, hè, mm-hmm. die dit eigenlijk doen, of Duitsland het doet.
Nou ja,
of
je hebt natuurlijk gewoon het al bekende Frankrijk.
Ja,
Vignet en de tolpoorten daar. Die ken je natuurlijk, tenminste, ik ken die van elke zomer weer daar in de bakhitte voor die stomme tolpoort staan.
Maar dat vind ik dan weer toch iets anders. Dan vind ik gewoon, dan maak je gewoon een hele lange reis. Mm-hmm. Toch? En dan betaal je gewoon voor de mooie weg.
Ja.
Dat vind ik toch anders dan woon-werkverkeer, merk ik. Daar zit het verschil in. En ik ben bang dat het toch een aanslag heeft op lage inkomens.
Ja.
Maar
daar kun je altijd beleid op zetten. En vergeet niet, heel veel lage inkomens, die hebben helemaal een auto. Ik denk dat het de echte lage inkomens, die hebben het probleem helemaal niet.
Ja, laag, nou, althans, het gaat meer om de middenklasse. Want kijk, een ondernemer met een goed loopbedrijf zal hier niet echt een wakker om liggen. Maar het is gewoon meer dat ik denk van, nou, dit gaat toch wel wat teweeg brengen voor bepaalde inkomens. Dat denk ik.
Nou.
Dus ik ben benieuwd wat de SP, GroenLinks en de PVV en zo hiervan vinden.
Nou, GroenLinks, dat kan ik je wel voorspellen.
GroenLinks, ja.
Maar we gaan het inderdaad we gaan het meemaken.
Ja.
Hey, dit was het weer voor vandaag.
Ja, dit was het weer.
Gaat snel, hè?
Gaat heel snel.
Ja, snel weer.
Snel weer. Nou, nogmaals, ik hoop dat jullie genoten hebben. Tot snel.
Tot snel.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.